In deze podcast, financieel mogelijk gemaakt door AstraZeneca, Eisai, Novartis en Pierre Fabre, spreekt verpleegkundig specialist Joost de Baai uit het Canisius Wilhelmina ziekenhuis met verpleegkundig specialist Sandra de Bruin uit het Reinier de Graaf over de highlights gastroenterologische tumoren, gepresenteerd tijdens het ESMO Congress 2022.
Nou, welkom Sandra.
Dankjewel.
Hier in Parijs zitten we bij op de ESMO op maandagochtend. Na 3 dagen vol congres een podcast op te nemen.
Het voelt als een week. Hè?
Wat zeg je?
Het voelt als een week.
Ja, ja, ja. Het was intensief. Allereerst aan jou de vraag natuurlijk. Wat neem je eigenlijk mee? Wat waren jouw hoogtepunten eigenlijk van deze ESMO?
Nou, ten eerste is het gewoon een hele ervaring geweest. Enorm indrukwekkend congres. Alleen al in de omvang en de plek waar we zitten. Kun je daarin je weg vinden en kennis opnemen, delen met elkaar. Ik vond het ook heel fijn om mensen weer te kunnen ontmoeten. Mensen die in dezelfde setting werken als ik, of juist helemaal niet. En ik heb dus geleerd keuzes te moeten maken in alle presentaties die op ons afkwamen. Om vooral ook de inhoud en de diepgang te kunnen ervaren van presentaties en van studies die er lopen. En ik zou wat willen vertellen over de highlights in de colorectale kankerzorg. En daarnaast, maar daar komen we dan misschien later nog op. Was ik zelf heel geïnspireerd door digitale geneeskunde, dus de mogelijkheden van de technologie. Maar om te beginnen met de studies wilde ik er een paar eigenlijk wel even uitlichten. Want de eerste, daar kunnen we niet omheen. Mirjam Chalabi kreeg bijna een staande ovatie voor de publicatie en de presentatie van haar niche 2-studie. In deze studie kregen colorectale patiënten, de colonpatiënten, dat moet ik maar corrigeren, die MSI high waren. Die kregen een neoadjuvant nivolumab en ipilimumab en daarna werden ze geopereerd. En de NICE 1-studie is in 2020 gepubliceerd. Daar werden 20 patiënten gevolgd en na de nivolumab en de ipilimumab neoadjuvant bleek daar 100% pathologische respons op het resectievlak, dus op resectiestuk wat na operatie werd bekeken. En daar waarvan nog eens 60% een complete respons vertoonde. Op deze ESMO hebben we de niche 2 gezien en daar is het aantal patiënten eigenlijk verhoogd naar 107 patiënten. En daarbij werd na die neoadjuvant nivolumab ipilimumab 99% pathologische respons gezien, waarvan 67% complete respons. Nou, dat is natuurlijk bijzonder indrukwekkend en het bevestigde dus de resultaten van de niche 1-studie.
Want ongeveer wanneer waren die niche 1-studie?
Niche 1 is 2020 gepresenteerd. Ja, volgens mij is dat ongeveer 5 jaar geleden gestart om daar te includeren. Dus ja, dan kun je zeggen, wat geeft dat voor overwegingen voor de praktijk? Moeten we dan denken aan, wordt de nieuwe standaard of care om coloncarcinomen met MSI-high kenmerk op die manier te gaan behandelen?
Een soort pathologisch kenmerk is dat?
Je bepaalt dat eigenlijk op je eerste biopt al van de nascopie. En dus je hebt eigenlijk die informatie vrij vlot voorhanden. Maar betekent dat dan dat je misschien helemaal niet meer moet opereren? Gaan we dan eigenlijk net als de rectumcarcinomen ook een soort watch and wait protocol volgen? En de vraag die daar ook gesteld werd en die ik mezelf ook... hoe ga je die mensen vervolgen? Hoe blijf je dat monitoren? We hebben eigenlijk niet alleen bij de colonkanker, maar ook bij andere oncologische ziekte gezien dat de rol van circulerende tumor-DNA steeds groter wordt. Ja. En betekent dat dan ook dat we andere beeldvorming nodig hebben als we niet zouden opereren? En nou ja, dus nogmaals, wordt die neoadjuvantentherapie dan standaard voor deze groep patiënten? En dan moeten we wel realiseren dat 10-15% van de colorectale carcinomen heeft een MSI high, dus een microsatelliet instabiliteit. 1/3 daarvan is gerelateerd aan het Lynch-syndroom. Nou, en daarvan weten we al dat die groep doet het heel matig op de standaard of care, dus de chemotherapie. Dus daar zou het vooral natuurlijk een hele mooie behandeloptie zijn.
Ja.
Dus ik verwacht dat dat ook echt gevolgen zal hebben en in de richtlijn terug te lezen zal.
Maar hoe is het dan gepresenteerd? Want is het inderdaad echt een game changer, hè, zoals ze dat noemen? Dat inderdaad echt, want als iedereen inderdaad, wij spreken met de staande ovatie, daar staat te klappen, dan ben ik als leek, denk ik van, nou, dat zal wel baanbrekend zijn.
Ja, nou, werd met veel enthousiasme ontvangen. Juist omdat deze groep het voorheen altijd wat matiger deed. Wat dat betreft een hele moeilijke groep om te behandelen.
Oh, spectaculair. Dus,
ja, mooi. Was heel mooi om te zien en mooi onderzoek. Tweede onderzoek wat ik eigenlijk wilde highlighten was de resultaten van de Cairo 5-studie. Die werd gepresenteerd door Marine Bond uit Utrecht. Die studie bestaat eigenlijk uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel werd gepresenteerd al op de ASCO. En in deze ESMO werd het onderdeel gepresenteerd dat gaat over patiënten met enkel lever gemetastaseerd colorectaal carcinoom. Left-sided, RAS/BRAF wildtype, waarvan de levermetastase eigenlijk bij aanvang, dus bij diagnostiek, niet resectabel waren. En in deze studie vergeleken ze inductietherapie met Volfox/Volfiri plus bevacizumab versus Volfox/Volfiri plus panitumumab om te zien of onder deze therapie die levermetastase wel resectabel konden worden. Of zoals Pieter Tanis vanmorgen eigenlijk weer zei, moet je dat resectabel of resectabiliteit noemen of lokale behandelbaarheid, treatability. Nou, in de studie, die Cairo 5, daar wordt geen significant verschil gezien tussen de beide behandelingsarmen. En er waren ook niet meer patiënten die uiteindelijk wel ook voor leverresectie konden opgaan. En toch een belangrijke studie. Dat is vanmorgen ook weer geciteerd.
En waarom is het dan een belangrijke studie?
Nou, om in ieder geval te kijken.
Het is een negatieve studie dan, toch eigenlijk?
Ja, en toch zie je dat dus de toevoeging van die panitumumab versus de eerdere behandeling niet direct een grotere winst laat zien. Dus ook dat zijn belangrijke studies die bijdragen. En maar, ja, Joost, zoals we natuurlijk allebei weten. Ook negatieve studies leiden tot nieuwe onderzoeksvragen.
Klopt.
Dus daar wordt wel mee verder gegaan. Nou, en de laatste studie, dat is de Breakwater-studie. En dat is een fase 3-studie voor BRAF-gemuteerde patiënten. Dus BRAF, de V600E, gemetastaseerde colorectale patiënten. En die studie loopt momenteel nog. En daar zal een vergelijking worden gemaakt tussen encorafenib en cetuximab plus of min chemotherapie. Versus de standard of care chemotherapie in de eerste lijnsbehandeling van deze subpopulatie. En dus die BRAF gemuteerde is ook weer een hele kleine groep, eigenlijk van het volledig grote volume van colorectaal carcinomen. En tijdens ESMO werden deze resultaten dan gepubliceerd. En daarin werd eigenlijk aangetoond dat de combinatie van encorafenib en cetuximab Volfox goed werd getolereerd met een overall response rate van 68% en een mediane progressievrije overleving van 9,9 maanden. En dat zijn wel veelbelovende resultaten, waardoor er in de toekomst mogelijk nagedacht moet worden van, moet dat eerder aangeboden worden voor deze zeer agressieve subgroep van patiënten.
Ja, het zijn het mensen die überhaupt al een grote kans hebben. Die hebben natuurlijk een overlijden.
Op overlijden,
maar overal survivalcijfers zijn die.
Ja, daar zal het nog te vroeg voor zijn.
Oké, maar ze durven wel nu al te zeggen van, nou, dat zal zodanig.
Het liet duidelijk meerwaarde zien ten opzichte van de standard care. Want deze mensen doen het gewoon veel slechter op de chemotherapie. Ja. Dus ja, dan kun je dus. Ga je dan langer door met cycli, of ga je naar een tweede lijns chemotherapie, of kies je eerder voor dergelijke middelen? Dus ja, mooie, veelbelovende studie ook. En dat heeft mij wel doen nadenken. Ik denk dat we standaard die MSI-bepaling in ieder MDO laten passeren. Ook voor de wat oudere mensen. En juist wanneer het ook behandelconsequenties kan hebben, ja, moet die vraag ook gesteld worden. Is die MSI bepaald? Wat betekent dat? Kun je dat al in je MDO meenemen, in je beslisboom? En waarbij in alle studies natuurlijk benadrukt wordt, en dat werd vanmorgen ook nog een keer weer in de sessie van gepersonaliseerde behandeling bij colorectale zorg benadrukt, dat je natuurlijk steeds meer echt de patiënt erin wil betrekken. Wat is voor die belangrijk? Wat zijn kenmerken? Wat is daar een kwetsbaarheid opgemerkt? Zijn het oudere mensen die misschien hele andere wensen hebben? Dus dat is duidelijk opnieuw weer verwoord. Nou, dan heb ik nog vrijdagmiddag sessie bijgewoond. Plenty of choices in rectal cancer. Natuurlijk ook onder leiding van professor Bates, de Amsterdamse groep. En daar werd gekeken naar de mogelijkheden van totale neoadjuvante behandelingen voor rectumcarcinomen. En zoals we al weten, kan een operatie voor endeldarmkanker flink wat morbiditeit opleveren. Na bestraling op het kleine bekken in combinatie met chemotherapie en ook na het wegnemen van het totale rectum, wel of niet met een stoma. Totale neoadjuvante behandeling kan er echt voor zorgen dat een operatie niet meer nodig zal zijn. Omdat er in sommige gevallen een complete respons kan worden bereikt. En ook daar komt dan weer de vraag van, we blijven die mensen dan intensief in de follow-up houden en monitoren. En we weten ook dat op het moment dat er regrowth is van de tumor, dan doet die groep het niet slechter dan de groep die initieel al geopereerd werd. Maar wellicht ligt daar ook weer een rol voor circulerende tumor-DNA-cellen in plaats van de huidige markers en de MRI's die we hebben. Dus in zekere zin vond ik die sessie wel weer heel volledig. Maar het is voor de praktijk niet helemaal direct nieuw. Want iedereen die in het eigen centrum waar ik werk met een distale rectumtumor komt en toch echt gruwelt van een stoma, niemand wil een stoma, die wordt of naar eigen wens aangeboden om na te gaan of ze in trials mee kunnen nemen in andere centra, of op die mogelijkheid ook gewezen om in ieder geval het hele palet aan keuzemogelijkheden en behandelmogelijkheden te kunnen begrijpen en dat mee te nemen in de besluitvorming, wat je natuurlijk altijd met je patiënt doet. Dus wel een heel mooie sessie.
Ja, want als jij nu hebt allemaal over al die oudere mensen en alle keuzes die mensen moeten maken.
Ja.
Ik hoorde je ook in het begin zeggen dat je ook naar de sessies bent gegaan ten aanzien van hoe kan e-health eigenlijk de zorg ondersteunen. En daar was je ook heel enthousiast over, vertelde je.
Ja.
Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja. Ik denk dat we natuurlijk heel veel informatie delen met patiënten en daarin zo transparant mogelijk willen zijn. Maar het is ook wel een moeilijke stof voor een patiënt om daarin mee te kunnen, om die patiënt mee te kunnen nemen in je overwegingen. En de keynote lecture op, volgens mij was dat de zaterdag om 12 uur van Deborah Schrepp van het Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Dat ging over beeldbellen, dat ging over het gebruik van e-consulten, dat ging over thuismonitoring. En wat ik heel interessant vond was de mogelijkheden van pro-CTAE. Dat wil niks anders zeggen dan dat je eigenlijk een app of een applicatie aanbiedt aan de patiënt, zodat hij zijn bijwerkingen en zijn symptomen clinical trial of van de chemoradiatie bij rectumkanker zelf kan rapporteren. Zodat je dus zicht krijgt op hoe zwaar die behandeling is en of je misschien moet ingrijpen als de ernst van die bijwerkingen groter wordt. En daarbij hield zij een pleidooi voor allerlei technologische mogelijkheden of apps, maar dat is dan een praktische invulling, die dan wel gekoppeld zouden kunnen worden aan je EPD, dus aan je HICS of aan je EPIC, zodat de professional in de spreekkamer ook al iets kan doen met die uitkomsten daarvan. Dus kan zien van, ik zie dat u veel last heeft van vermoeidheid of dat u vooral veel zorgen heeft over het feit dat u zoveel afvalt. Daar kun je dan direct op inzoomen. En zo hou je die patiënt natuurlijk ook gemotiveerd om die scores bij te houden. En over de lange termijn heb je dan mogelijk natuurlijk je heel goed zicht op de patient's reported outcome metingen. Die we eigenlijk allemaal heel graag mee willen nemen in ons aanbod van behandelingen. Dus ik denk, als verpleegkundig specialist ligt dat heel dicht bij me. Ik denk ook dat het allemaal, het delen van kennis met de patiënt, dat doen we door het te vertellen, dat doen we door het ze te laten lezen en dat doen we door het te tekenen op kladbloks. Maar dat je daarin de technologie veel beter zou kunnen gebruiken en daarin ook een stukje regie misschien bij de patiënt kan leggen. Dus ik vond dat een hele inspirerende lange lezing waar ook veel vragen op kwamen. Ik denk dat we niet meer zonder kunnen in de toekomst.
Het enige wat ik me afvraag, want we kennen dat initiatief natuurlijk ook in Nederland.
Zeker.
En er bestaan ook heel veel initiatieven. Wat maakt het nou, want je was inderdaad heel erg enthousiast toen over die sessie. Wat maakt het nou het verschil eigenlijk van wat je al kent eigenlijk hier in Nederland? Wat er is. Kun je daar de vinger op leggen?
Het sloot heel erg aan bij mijn gevoel dat we meer kunnen doen op dat gebied. En daarnaast heb ik me daar ook een klein beetje in verdiept. Geloof ik heel erg in de toepassing van de technologie, juist ook voor die oudere kwetsbare groep. Daar kun je je in vergissen. Ook de 75-plussers of de 80-plussers kunnen prima een app bedienen. Maar je zal vooral, ik denk ook dat dat echt iets is voor ons als verpleegkundige specialisten, moeten nagaan hoe mensen informatie tot zich nemen. En dat is voor iedere patiënt ook weer anders. Dus het sloot heel erg aan bij wat ik al wel wist en dacht. En in die zin kwam ik er heel enthousiast uit.
Ja, en wat ik me afvraag, is gewoon even een open vraag natuurlijk. Want binnen de zo'n e-health sessie, is er dan ook inderdaad nog ruimte voor? Want ik zelf geloof altijd in dat er meerdere modaliteiten moeten aangeboden moeten worden. En niet alleen maar e-health of digitaal, maar ook andere vormen. Niet iedereen is gezegend met taal, is de beheersing in de Nederlandse taal of kan lezen of schrijven. Ja. Nemen ze die patiënten dan ook nog mee?
Ja. Dat kwam ook naar voren. Het was niet direct ook een trial wat daarin naar voren kwam, maar meer ook dat je met e-health technologie nooit een goed gesprek met je patiënt kan vervangen. Maar dat altijd additioneel is op wat je al verteld hebt of wat de patiënt al weet. En die laaggeletterde zeker een groep is, waarbij je natuurlijk ook veel meer moet denken aan het niet geschreven woord, maar animatiefilmpjes of het gesprek te voeren met iemand die het zelf vertelt, hoe die een afweging heeft gemaakt. Dus dat gezamenlijke besluitvorming, ik vermoed dat die technologie daar echt een grote rol in kan spelen.
Ja, en dus, heb je tot slot, heb je nog een iets wat je nog in ieder geval nog kwijt wil over dit congres? Of zijn er nog bijzondere, of een take-home message?
Wat ik vooral ook, en in de openingssessie kwam het zelfs al aan bod, de enorme groei van moleculaire analyses, het zoeken naar biomarkers, waardoor je veel passender therapie zou willen aanbieden. Dat is niet meer te stoppen en dat geeft ook heel veel mogelijkheden en heel veel meer onderzoeksvragen, maar het is bijna een know your enemy well. Dat was een van de citaten die me bij is gebleven. Als je meer weet over de kanker waar je het over hebt, en dan zien we natuurlijk veel meer mogelijkheden. Dus dat neem ik mee. En verder denk ik nogmaals, het bezoeken van zo'n internationaal congres, dat zou iedere verpleegkundig specialist of geïnteresseerde oncologieverpleegkundigen die kans moeten pakken. Want het laat je op een andere manier naar je eigen vak kijken. En het kan bijzonder inspirerend werken. En je gaat moe naar huis, maar morgenochtend om 8 uur zit ik misschien net iets anders in die spreekkamer. Dus ja. Joost, ik denk dat we een hele mooie ervaring hebben gehad. En dus mooi om hier te zijn. En ik kom natuurlijk graag terug in Parijs.
Ja.
Of
ja.
Elders.
Dus... Ja, insgelijks. Maar dankjewel, Sandra.
Ja, graag gedaan.
Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website netwerkvso.nl.